Zo, goedenavond, broeders en zusters. Vanavond willen wij met elkaar een moment stilstaan bij het verbond met David. En we gaan zo wat verbonden langs in de Bijbel. Dat hebt u inmiddels wel begrepen natuurlijk. En vanavond richten we ons daarbij op datgene wat God aan David heeft gezegd. En dat begint eigenlijk met het voornemen van de Heere God om Israël een koning te geven. En u weet dat Israël daar zelf ook bepaalde gedachten over had. Er was ook een wens die leefde onder het volk. Andere volkeren hebben dat ook, dus wij willen dat ook graag. Hè? Het zijn net mensen die hier verliepen natuurlijk. En om een lang verhaal kort te maken, uiteindelijk wordt Saul dan tot koning gezalfd over Israël. God die staat dat toe. Maar dat koningschap van Saul en het feit dat hij koning is, is niet in overeenstemming met de gedachten van God. Anders gezegd, met de wil van God. En daarom is op een gegeven moment, na een periode van 40 jaar, het koningschap van Saul afgenomen. Want Saul, staat er, had het woord van de Heere verworpen. En dat is het laatste wat je als koning moet doen. Tenminste, als je koning wilt zijn over het volk van God. Laten we daar maar eens beginnen. In Deuteronomium hoofdstuk 17. Want daar staat namelijk in de wet van Mozes een aantal dingen geschreven over dat koningschap. Deuteronomium hoofdstuk 17. En daar staat in Deuteronomium 17 vers 14, de vertalers hebben er mij boven gezet, de koning en zijn plichten. En daar staat dan, wanneer u in het land komt dat de Heere uw God u geeft, en u dat in bezit neemt en erin woont, en u dan zegt, ik wil een koning over mij aanstellen, zoals al de volken die rondom mij zijn, dan moet u voorzeker hem tot koning over u aanstellen die de Heere, uw God, verkiezen zal. Dus dat is het eerste wat belangrijk is. Dat het een koning moet zijn die ook past in het plan van God. Uit het midden van uw broeders moet u een koning over u aanstellen. U mag geen buitenlander over u zetten die uw broeder niet is. Maar hij mag voor zichzelf niet veel paarden aanschaffen. En het volk niet laten terugkeren naar Egypte om veel paarden aan te schaffen. Omdat de Heere tegen u gezegd heeft, u mag nooit meer langs deze weg terugkeren. Dat is wel mooi trouwens, hè? Ja, je kunt natuurlijk niet bij elk woord stilstaan als je bezig bent op zo'n avond, want dan wordt het een uur of 12. Maar bij de Heere God kun je eigenlijk alleen maar vooruit. Dat is toch mooi? En dan worden wij als christenen vaak versleten voor oude wets en zo. En mensen van het verleden. Maar het is helemaal verkeerd. Want als je de Bijbel kent en je weet Gods plannen enzovoort, dan ben je juist een mens van de toekomst. Hè? En een gelovige, iemand die zijn Bijbel kent en die Bijbel ook gelooft, die is vooruitstrevend. He, ook de apostel Paulus die schrijft bijvoorbeeld in een heel ander verband, dat is wel zo, maar toch in Filippenzenbrief, vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel om de prijs der roeping Gods die boven is. He, ook daarin kom je die gedachten tegen. Paulus zegt niet, ik vergeet wat achter mij ligt. Nee, Dat kon hij ook niet zeggen, want dat lukt geen mens ongeveer. Hè? Tenminste, of je moet op een gegeven moment een bepaalde ziekte krijgen, dan vergeet je een heleboel. En mijn oma had vroeger aderverkalking, heette dat. En tegenwoordig hebben we er allemaal dure namen voor. Maar mijn oma die had aderverkalking en naarmate zij ouder werd, vergat zij alles om zich heen en zo. Hè? Maar normaal gesproken, dat soort dingen wat je meegemaakt hebt, vooral als het wat indrukwekkende dingen zijn, die vergeet je niet zo snel. Hè? En sommigen hebben in hun leven heel wat meegemaakt. En dan merk je toch dat op latere leeftijd ook weer dingen uit de jeugd, uit het verleden, boven kunnen komen. Enfin, u weet wel wat ik bedoel. Maar Paulus zegt ook niet vergeet. Nee, hij zegt vergetende. Hè, met andere woorden van, ik richt me niet op datgene wat geweest is. Hè, dat is geweest. Daar kun je ook niets meer aan veranderen. Maar ik richt mij op datgene wat voor mij ligt. Hè, een gelovige is per definitie een vooruitstrevend persoon. Waarom? Omdat God vooruitstrevend is. God werkt toe naar een doel. Hè, en dat doel, dat is de volmaaktheid. Nou ja, dat kun je door de hele Bijbel kun je dat ook vinden. En hier zegt hij ook hè, dat die koning die dan over Israël zou moeten regeren, absoluut moet voorkomen dat zij teruggaan of zo, want ze mogen nooit langs die weg meer terugkeren. Ook staat er, vers 17, mag hij voor zichzelf niet veel vrouwen nemen, anders zal zijn hart afwijken. Prachtig hoe de Heer dat eigenlijk al aan Mozes heeft gezegd. Hè? En dan kun je ook weer zien dat God, hoe zegt dat lied het ook, hij is de God die het heden kent en de toekomst overziet. Want als ik dit zo lees, dan moet ik onmiddellijk al aan iemand denken, een koning. Salomo, hè? Ja. Hij mag voor zichzelf ook niet al te veel zilver en goud nemen. Verder moet het zo zijn, en dat is nog wel het belangrijkste denk ik van het hele verhaal, als hij op de troon van zijn koninkrijk zit, dat hij voor zichzelf op een boekrol een afschrift van deze wet schrijft. Vanuit de rol die onder het toezicht van de Levitische priesters is. En dat moet bij hem zijn. En hij moet er alle dagen van zijn leven in lezen, om de Heere zijn God te leren vrezen en om alle woorden van deze wet en deze verordeningen in acht te nemen door ze te houden. Opdat zijn hart zich niet verheft boven zijn broeders, opdat hij niet afwijkt van het gebod naar rechts of naar links en opdat hij zijn dagen verlengt in zijn koninkrijk, hij en zijn zonen te midden van Israël. Moet je voorstellen dat zo'n koning dus, als hij eenmaal in bewind gekomen was, een afschrift van de wet moest schrijven. Dat is wat. Dat was een heel karwei. Maar het is wel zo dat juist door dat te doen, hij natuurlijk wel heel nauwgezet bepaald wordt bij wat er in die wet staat. He, want ja, dat kan soms heel goed helpen als je dingen opschrijft. He. Ik hoor wel eens van mensen dat ze bepaalde dingen opschrijven. Ja, dat heb ik helemaal van me afgeschreven. Dan schrijven ze het op en dan raken ze het daardoor ook een soort kwijt. He, als het om problemen gaat of zo. Ik heb ook wel eens iemand geadviseerd die moeite had met de zekerheid van het geloof. He. Dan kom ik toch regelmatig wel eens tegen hier en daar. En dan adviseer ik mensen altijd van nou, er zijn genoeg teksten in de Bijbel die aangeven dat je zeker mag zijn van datgene wat God heeft beloofd. Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn, zegt de Bijbel. Maar ja, er kunnen natuurlijk omstandigheden zijn, situaties in je leven, waardoor je aan dat soort zekerheden gaat twijfelen. He, dat overkomt de besten onder ons. Dus dat is op zich ook helemaal niet, moet ik dat zeggen?
Hè?
Nee, dat is nou helemaal zo. Zo zit het leven in elkaar. Hè? Maar ik heb er wel eens gezegd van joh, als je zoekt die teksten dan op in de Bijbel en schrijf ze voor jezelf gewoon eens uit. He, want doordat je dat doet, word je er nog eens extra bij bepaald van ja, wat staat er nou eigenlijk. En elke keer als je dan zo'n tekst hebt uitgeschreven, dank dan de Heer ervoor dat dat zo is wat hij zegt. Ik geloof dat dat een soort remedie is om ook ja, die zekerheid weer terug te krijgen. Want die kun je alleen maar krijgen op grond van het woord van God. He, juist omdat je gevoelens soms in bepaalde situaties je van alle kanten overal naartoe slingeren enzovoort. En dan is het goed om je uiteindelijk het geloof weer terug te vinden. De zekerheid weer terug te vinden van datgene wat Gods woord zegt. Dus die koning die moest dat helemaal opschrijven. Nou en dan wist hij als hij helemaal klaar was wel heel goed wat er in de wet stond allemaal. En dat moest hij dan vervolgens ook onderhouden. En daarin moest hij dan ook weer, en dat ging dan ook een soort van zelf denk ik wel, een voorbeeld zijn voor zijn volk. He, want de koning is ja, degene die natuurlijk niet alleen maar gesteld is tot heerschappij. Maar een leider in de Bijbel, in Gods oog, he, of een herder, zo worden die leiders ook wel genoemd. Die zijn geroepen ja, om zich dienstbaar op te stellen. Ik wil dat niet te hard zeggen, want anders horen ze het misschien in Den Haag ook. Maar volgens de Bijbel is het zo dat mensen die zeg maar over ons regeren, die moeten zich dienstbaar opstellen voor het volk. Hè? Ook de herders in de Bijbel, Ezekiel 34 bijvoorbeeld, heel hoofdstuk. Hè? Want die herders die stelden zich namelijk niet dienstbaar op. Die hebben het volk geknecht. Die hebben zichzelf verrijkt. Enzovoort, enzovoort. Ja, maar dat is het geheim van een goede leider. Dat is dat hij dienstbaar is voor zijn volk. Ja, van de Heer Jezus lezen wij later in de Bijbel ook. Dat hij zegt, ik ben niet gekomen om mij te laten dienen. Maar om te dienen. En mijn leven te geven als een losprijs voor velen. Ja, en dat heeft hij in de praktijk gebracht. En daar heeft hij zelfs ook aanschouwelijk onderwijs in gegeven. Door op een gegeven moment de voeten van de discipelen te wassen. Wat gebeurt er? Nou, die jongens die kregen een rode kop ervan. Die werden helemaal in verlegenheid gebracht. Wat? Die rabbi, onze meester, onze heer, die gaat mijn voeten wassen? Wat zullen ze zich ongemakkelijk gevoeld hebben op dat moment? En wat was wel een belangrijke les. Een les in dienstbaarheid. Ja, en nou, ik ga er maar een beetje vanuit dat u ongeveer net zo in elkaar zit als ik. Hè? En dan is het wel goed om af en toe ja, bij die dienstbaarheid bepaald te worden. Hè, dat is niet verkeerd voor je, dat is niet, daar word je niet slechter van. Gezien in het licht van God word je er alleen maar beter van. Dus dit is eigenlijk wat de Bijbel zegt over de koning. Hè, zo zou de koning moeten zijn. Hè, dus iemand die God verkiezen zou en ook iemand die het woord van God in acht neemt en zichzelf niet verheft boven het volk, maar een dienende rol speelt. Nou, Saul, we gaan even naar het boek van Samuel, 1 Samuel. 1 Samuel hoofdstuk 9 bijvoorbeeld. Ik ga zo wat schriftplaatsen uiteraard weer met u lezen vanavond. 1 Samuel 9. He, want Israël die, ja, die verlangt dan een koning. Of 1 Samuel 8, sorry hoor, ik zeg het verkeerd. 1 Samuel 8. En daar staat dan in vers 4. 1 Samuel 8 vers 4. Toen kwamen alle oudsten van Israël bijeen en zij kwamen bij Samuel in Rama. En ze zeiden tegen hem, zie, u bent oud geworden en uw zonen gaan niet in uw wegen. Stel daarom een koning voor ons aan om leiding te geven, zoals alle volken. En toen zij zeiden, geef ons een koning om ons leiding te geven, was dit woord kwalijk in de ogen van Samuel. En Samuel bad tot de Heere. Maar de Heere zei tegen Samuel, geef gehoor aan de stem van het volk in alles wat ze tegen u zeggen. Want ze hebben u niet verworpen, maar ze hebben mij verworpen. Dat ik geen koning over hen zou zijn. Nou ja goed, en zo komt Saul dan in beeld. En Saul, dat zijn naam, de naam Saul betekent gevraagd of geleend. Ik zeg het maar even voor de volledigheid, hè. Saul. En hij was uit de stam van Benjamin. En dat geldt trouwens ook voor de latere Saul die we in de Bijbel tegenkomen in het Nieuwe Testament. Saulus van Tarsen, die ken je ook wel, hè? Ja, die is veel beter bekend natuurlijk onder de naam Paulus. Maar die kwam ook uit de stam van Benjamin. En deze Saul in het Oude Testament was een zoon van Kis, kwam uit een rijke familie. En in 1 Samuel 9, daar staat... Er was een man uit Benjamin en zijn naam was Kis, een zoon van Abiel, de zoon van Zeror, de zoon van Bechorat, de zoon van Afia, een Benjaminiet, een zeer vermogende man. En deze had een zoon van wie de naam Saul was, jong en knap. Ja, er was geen knappere man dan hij onder de Israëlieten. Vanaf zijn schouders en hoger was hij langer dan al het volk. Zij torende overal bovenuit. Hè? En nou ja, goed, dat maakt op zichzelf natuurlijk wel indruk. Alleen hij was op zichzelf niet, hij was behoorlijk op zichzelf gericht en niet op God eigenlijk. En ik zei al, na een regeerperiode van 40 jaar, hè, want hij is uiteindelijk wel koning over Israël geworden, is dan zijn koningschap door de Heere verworpen. En daar lezen we iets van in 1 Samuel 13. Dit zijn allemaal van die hele lange geschiedenissen. En u begrijpt wel dat ik dat niet allemaal integraal ga lezen. Want dat voert allemaal veel te ver. Dus ik moet hier en daar natuurlijk even een paar woorden eruit lichten uit die geschiedenis. En er staat in 1 Samuel 13 bijvoorbeeld. In vers 13. Maar Samuel zei tegen Saul, u hebt dwaas gehandeld. U hebt het gebod van de Heere uw God, dat hij u geboden heeft, niet in acht genomen. Anders zou de Heere uw koningschap over Israël voor eeuwig bevestigd hebben. Maar nu zal uw koningschap geen stand houden. En dan staat er, de Heere heeft een man naar zijn hart voor zich uitgezocht. En de Heere heeft hem de opdracht gegeven een vorst te zijn over zijn volk. Omdat u niet in acht genomen hebt wat de Heere u geboden had. En David wordt dan inderdaad ook genoemd een man naar Gods hart. Ook later in de Bijbel kom je dat tegen. En dat is de reden waarom hij uiteindelijk door God gekozen is om koning te zijn. Daar kwam nog iets bij. En dat is dat God eertijds eigenlijk al had laten doorschemeren dat de koningen over Israël, over Juda, uit de stam van Juda moesten komen. En ik weet wel, nou is Benjamin later gerekend tot Juda, als er een scheiding komt in dat rijk. Dat is allemaal dicht bij elkaar. Maar in de woorden van Jacob, Genesis 49, kun je dat lezen. Vanaf vers 8. Juda, u zullen uw broeders loven. En de scepter, die zal van u niet wijken. He, dat wil zeggen, er zal altijd in je nageslacht iemand zijn die geschikt is voor het koningschap. Maar ook dan moet die koning uiteraard wel voldoen aan de eis van God, aan de wil van God. De Heere God moet hem feitelijk verkiezen. En dat gebeurt hier dus ook. En vandaar ook dat David genoemd wordt een man naar Gods hart. Dat betekent dat hij door de Heere is uitgekozen. Over uitverkiezing gesproken. En dat betekent dus dat niet Jonathan koning werd na Saul, maar David. En ik hecht er toch even aan om nog te onderstrepen dat als er staat dat de Heere een man naar zijn hart voor zich heeft uitgezocht, dan is dat een uitdrukking die te maken heeft met wat God wil. En dan is dat niet zozeer een uitdrukking die iets zegt over David. Zo wordt het wel vaak naar voren gebracht namelijk. Ik las een keer in de aankondiging van een of ander weekend, daar had men dat thema, een man naar Gods hart. Dat ging dan over David. En dan stond er als beschrijving bij, die, bij dat thema, hè, want ik heb even beschreven wat het over gaat. En het was op jongeren gericht. Hè. Wil jij ook een man, een mens zijn naar Gods hart? Hè? En dan uiteraard op zo'n weekend wordt dan verteld, neem ik aan, ik ben er niet bij geweest. Wat je dan allemaal moet doen eigenlijk om ook een man of een mens naar Gods hart te zijn. En zo wordt zo'n uitdrukking uit de Bijbel dan gewoon ergens opgehangen en als thema gebruikt. Hè. En op zichzelf zal dat misschien een prima weekend geweest zijn. En misschien ook nog wel leerzaam. Alleen, je moet wel oppassen dat je zomaar niet dingen uit de Bijbel haalt. En daar dan, je denkt van nou, dat plak ik maar tegen de muur en dan zijn we ook weer klaar. Nee, het gaat hier niet erom, om de kwaliteiten van David. Want anders had Jonathan ook wel koning over Israël kunnen zijn. Laten we eerlijk zijn, broeders en zusters. Want Jonathan was minimaal zo goed als David. Dat was een hele fijne en een hele gelovige kerel. Jonathan zat heel anders in elkaar dan zijn vader Saul. En normaal gesproken zou de zoon van Saul natuurlijk de opvolger zijn in het koningschap. Want ja, zo ging dat allemaal, hè. En dat heeft de Heere niet gewild. Hè? En ja, je kunt je afvragen waarom niet, want die Jonathan is toch beste kerel. En ook een gelovige kerel, dus dat is toch iemand die je nodig hebt, zou je zeggen. Ja, dat maakt niet uit, maar het gaat erom wat God wil. En God heeft niet Jonathan, maar David gekozen. En David was iemand die ook rechtstreeks uit de stam van Juda voortkwam. Laten we even doorbladeren naar 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. En daar staat, toen zei de Heere tegen Samuel, hoe lang rouwt u om Saul, die ik immers verworpen heb, zodat hij geen koning over Israël meer zal zijn? Vul uw hoorn met olie en ga op weg. Ik zend u naar Isaï, de Bethlehemiet, want ik heb een koning voor mij gezien onder zijn zonen. Samuel zei, hoe kan ik daarheen gaan? Saul zal het horen en mij doden. En toen zei de Heere, neem een kalf van de runderen met u mee en zeg, ik ben gekomen om de Heere een offer te brengen. En dan moet u Isaï voor het offer uitnodigen en zal ik u te kennen geven wat u moet doen. U moet voor mij zalven die ik u zeggen zal. En Samuel deed wat de Heere gesproken had en kwam in Bethlehem. En toen kwamen de oudsten van de stad hem bevend tegemoet en zeiden, is uw komst vrede? Hij zei, vrede, ik ben gekomen om voor de Heere een offer te brengen. Heilig u en kom met mij naar het offer. En hij heiligde Isaï en zijn zonen en nodigde hen uit voor het offer. En het gebeurde toen zij kwamen dat hij Eliab zag en dacht, dat was de oudste zoon van Isaï, hè? Deze is vast en zeker voor de Heere zijn gezalfd. Eliab, zijn naam betekent mijn God is vader. Of God de Vader. Maar de Heer zei tegen Samuel, en daar moeten we dus ook even op letten, kijk niet naar zijn uiterlijk. Denk nog even aan Saul, hè. Saul was jong en knap en hij stak een hoofd boven het volk uit. Was een man van aanzien, zal ik maar zeggen. En was ook goed om aan te zien, heb ik zo het idee, jong en knap. Wij zouden zeggen een gezonde, sterke, grote Hollandse kerel. Maar dan in Israël. Maar de Heer zei tegen Samuel, kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte. Want ik heb hem verworpen. Die Eliab, hè. Hij is mijn keuze niet eigenlijk, betekent dat. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is. Maar de Heere ziet het hart aan. En toen riep Isaï Abinadab. Dat is de volgende zoon. En hij deed hem voorbij Samuel gaan. Maar hij zei, de Heere heeft ook deze niet gekozen. En vers 9, daarna liet Isaïe Sama voorbij. Maar hij zei, de Heer heeft ook deze niet uitgekozen. En zo liet Isaïe zijn 7 zonen voorbij Samuel gaan. Maar Samuel zei tegen Isaïe, de Heer heeft deze niet uitgekozen. Moet je nagaan, 7 jongens die zijn de revue gepasseerd. En Samuel die moest steeds maar zeggen, nee, dit is hem ook niet. En dan komt er iets, ja dat vind ik toch ook wel weer humor in de Bijbel eerlijk gezegd. Vooral als je dus al 7 zonen hebt. En toen zei Samuel tegen Isaïe, zijn dit al die jongens? He? En hij zei, de jongste is nog achtergebleven. Zie, hij weidt de schapen. Samuel zei tegen Isaïe, stuur een bode en laat hem halen. Want we zullen niet rond de tafel gaan zitten totdat hij hier gekomen is. En toen stuurde hij een bode en bracht hem. Hij was rossig, had mooie ogen en was knap om te zien. En de Heere zei, sta op, zalf hem, want deze is het. En toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broers. En de geest van de Heere werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan. En daarna stond Samuel op en ging naar Rama. Rama betekent hoogte of verhevenheid. Een hoge plaats. Alsof Samuel gezien werd als een boodschapper uit de hemel. Die op aarde was om de koning over Israël te zalven. Dus David, waar niemand rekening mee gehouden had. En ze vonden het zelfs niet eens de moeite waard om hem erbij te hebben. Nou David, jij wordt het toch niet, dus ga jij nog maar even de schapen hoeden. Zo ongeveer moet ik me dat voorstellen toch, praktisch gezien ook. En dan komen al die 7 zonen van Isaïe die komen voorbij. En dan, misschien hebben ze ook wel gedacht van, nou die Samuel zou dit wel goed hebben of zo. Hè? Samuel was natuurlijk ook wel een dagje ouder, hè? En dan weet je wel hoe dat gaat. Hè? Maar Samuel was vastberaden. En dat klopt natuurlijk ook wel, de Heer die had het ook gezegd, hè? Je moet doen wat ik je ingeef. En Samuel die moest steeds zeggen, nee deze is het niet. En op het gevaar af dat Isaïe zo langzaam wat radeloos wordt, zei ja, meer zonen heb ik eigenlijk niet. Hè? Nog niet gedacht aan David. Moet Samuel vragen, heb je er nog meer? David, ja. En nou ja, goed, die wordt gehaald en zo wordt David koning. Dus David was nog een klein jochie. In ieder geval werd hij nog niet gerekend tot zonen die het koningschap waardig zouden kunnen zijn. Ik zeg het maar even een beetje omvloerst. Want David was de jongste. Hè, dus ik ga ervan uit dat het een jong kereltje was nog in die tijd. En toch heeft God hem gekozen. En dan kun je dus al zien eigenlijk dat dat dus niks te maken had met de levenswandel van David of zo. Of dat David zich in zijn leven al bewezen had als een goed mens. Maar hij was nog gewoon jong. Hè? Kijk, het is met de Heer Jezus zo. Die is van de moederschoot af aan afgezonderd. En zo zijn er nog een paar in de Bijbel. Nou, dat kan je van David dan net niet zeggen. Dat staat van hem ook niet geschreven. Maar hij was nog wel erg jong. En God heeft hem dus duidelijk uitgekozen. Dus het feit dat hij de man is naar Gods hart betekent dat hij degene is die God heeft uitgekozen. Vanaf dat moment is David dus de gezalfde, dat wil zeggen de aangewezen persoon, door God aangewezen. Deze is het. Nou, ik hoef u niet te vertellen dat David natuurlijk, al was het alleen maar dat hij uit Bethlehem afkomt, er is ook een geweldig type van Christus is. De gezalfde. De waarachtige man uit Juda. En toen hij op aarde was, heeft ook een paar maal de stem van God uit de hemel geklonken. Die zei, deze is mijn zoon. De geliefde. Als je dat op zijn Hebreeuws zou zeggen, dan zou je zeggen, de David. Want David, de man David, David betekent geliefde. Of beminde. Dat is de betekenis van de naam David. En dus deze is mijn zoon, de geliefde. En in wie ik mijn welbehagen heb, hoort naar hem. Dus David was er ook daarin een geweldig type van Christus. Nou, en dan komt David later aan het hof van Saul. En dan komt in hoofdstuk 17 die bekende geschiedenis van de strijd tussen David en Goliath. Waaruit blijkt dat de Heere inderdaad ook met David is. Want het was, was toch wel een behoorlijk ongelijke strijd eigenlijk. Want Goliath was een reus uit de Filistijnen. Hij had een speer als een weversboom. Dat was echt een hele grote kerel, zeg maar. Die stak echt overal bovenuit. En al die lieten al die jongens van het leger van Israël wat doodsbenauwd voor Goliath. En die onbesneden Filistijn, zoals die genoemd wordt, die tartte de legerorden van de God van Israël. Hij spotte met Israël en daardoor spotte hij eigenlijk ook met de Heer. En uiteindelijk wordt Jacob door zijn vader erop David erop uitgestuurd om naar zijn broers toe te gaan. En dan komt hij daar en dan ziet David het allemaal gebeuren voor zijn ogen. En op een gegeven moment dan biedt hij zich aan om de strijd met Goliath op te nemen. En het grappige is, je kunt het allemaal lezen in hoofdstuk 17, hè? Als u nou zegt, nou dat doe ik van het weekend nog wel even, adviseer ik u, mooi hoofdstuk. Maar Saul die denkt dan van ja, dat is dan wel goed, maar dan heb je wel even wat kleding nodig natuurlijk. En die geeft hem dan zijn eigen harnas, zou ik maar zeggen, hè? Moet je voorstellen, ik heb niet het idee dat David nou zo'n groot postuur had, maar hij moest dan het harnas van de koningen. Iemand die op zichzelf gericht is en heel vleeselijk is, die zou denken van tjoh, geweldig hè, dat ik toch maar even het harnas van de koning aan mag, weet je wel. Maar ja, David zat in dat harnas en hij merkte onmiddellijk wel, ja, dit is helemaal niks voor mij, hier kan ik ook geen kant mee op, het past hem van geen kanten. En dat moest maar weer af. En uiteindelijk, als herdersjongen, zoekt hij zich 5 grote stenen in de beekbedding, neemt ze mee en zij slingen. En dan uiteindelijk dan slingert hij de steen en dan treft die steen Goliath in het hoofd. En zo verslaat die kleine David die reus Goliath. En dat was natuurlijk een wonder van God. En dan staat er later ook nog in vers 51, misschien ook goed om dat even mee te nemen. In vers 51 van 1 Samuel 17... Daar staat in vers 51, hè? David had de Filistijn gedood met die steen. En dan staat er, hij had geen zwaard in zijn hand. Daarom snelde David naar voren en ging bij de Filistijn staan. Hij nam diens zwaard, trok het uit zijn schede en doodde hem. En hij hakte zijn hoofd ermee af. Ja, er zijn er nu in het Midden-Oosten ook heel wat die dat doen. Alleen dat is weer heel wat anders. Maar zo deed David dat. En toen de Filistijnen zagen dat hun held dood was, vluchtten zij. En toen stonden de mannen van Israël en Juda op, juichten en achtervolgden de Filistijnen, tot waar u bij de vallei komt en tot bij de poorten van Ekron. En de Filistijnen vielen dodelijk gewond op de weg van Saarim, tot aan Gat en tot Ekron. En daarna keerden de Israëlieten terug van de felle achtervolging van de Filistijnen. En zij plunderden hun legerkampen. En David staat er dan het hoofd van de Filistijn en bracht het naar Jeruzalem. Maar diens wapens legde hij in zijn tent. En dus David heeft het hoofd van Goliath meegenomen naar Jeruzalem. En nou wil een overlevering onder de Joden dat het hoofd daar in de buurt van Jeruzalem is begraven. En dat is een overlevering. Hè? Dat staat dus niet in de Bijbel verder. Hè, maar dat is een anekdote die leeft onder het Joodse volk tot op de dag van vandaag. Dus hij heeft dat hoofd begraven, zand eroverheen, je weet hoe dat gaat. En na verloop van tijd ontstond daar zeg maar een kleine heuvel. En je voelt al wel waar ik naartoe wil natuurlijk, hè? Want die heuvel even buiten Jeruzalem, dat is Golgotha. En in het Hebreeuws uitgesproken, of Aramees uit, het is een Aramees woord, staat er eigenlijk Golgolet. En dat komt van een woord galal, dat betekent wentelen of rollen. Het woord Gilgal is daar ook aan verwant. Maar de betekenis van dat woord Golgolet is schedel. Zo genoemd vanwege de ronde vorm. En het kan ook betekenen hoofd. Het wordt wel gebruikt in het Oude Testament, in het Hebreeuws, voor het tellen van mensen, weet je wel. Zoveel hoofden. Hoeveel hoofden zijn er? Zoveel. En dan wordt dit woord gebruikt. Maar het heeft dus alles te maken met het hoofd en meer nog met de schedel. Dus waarschijnlijk had die heuvel ook de vorm van, kreeg die van een schedel, hè? Weet je, een ronde heuvel, zeg maar. En nou wil die anekdote uit het Joodse volk dat die plek waarin dat hoofd begraven was, dat in eerste instantie genoemd werd Gol-Goliath. He, dus als plek waar het hoofd van Goliath begraven ligt. En dat zou dan in de loop der tijd eigenlijk verbasterd zijn tot Gol-Golet. Oftewel Golgotha. En dan kom je in het Nieuwe Testament en daar lees je over Golgotha. En dan staat er ook bij, er wordt verklaard ook. Wat betekent schedelplaats. He? Ik steek mijn hand er niet voor in het vuur voor die anekdote. Maar ik vind het een wel mooi gevonden bed. He? Ik vind het een hartstikke mooi gevonden. En het zou ook best zo kunnen zijn. Ik weet het niet. He? Maar in ieder geval weten we wel dat die heuvel er was. En dat die Golgotha heet. En dan zie je ook wel weer een mooie typologie tussen in die strijd van David met Goliath. He? Als een uitbeelding van de strijd tussen de heren en de tegenstander, de Satan. En dan staat er ook dat Paulus later schrijft in Colossenzen 2 vers 15. Hij heeft, Christus, heeft de overheden en de machten ontwapend. Die openlijk de schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Goliath was om het leven gebracht met zijn eigen wapen. Namelijk zijn eigen zwaard. Goed, ik zei al, niet Jonathan werd dus koning, maar David. En in hoofdstuk 18, daar lezen wij iets over Jonathan en David, hun verhouding. Want ik heb al even gezegd, van, dat is op zich wel wonderlijk, want Jonathan was natuurlijk de zoon van Saul. En normaal gesproken zou de zoon koning worden, en dat is niet gebeurd. Maar als je leest over Jonathan en alles wat hij gedaan heeft en gezegd heeft enzovoort, dan zou je denken van, nou zeg, dat was toch de ideale koning geweest. Laten we even een paar versen lezen in hoofdstuk 18. Het gebeurde toen David met Saul uitgesproken was, dat Jonathan met hart en ziel aan David verbonden raakte. Eigenlijk raakten ze met hun ziel aan elkaar verknocht. Dus ze konden heel goed met elkaar opschieten. Sterker nog, Jonathan staat, had hem lief als zichzelf. En Saul nam hem diezelfde dag mee en liet hem niet terugkeren naar het huis van zijn vader. En Jonathan sloot een verbond met David. Ja, als je het hebt over het verbond met David, dan lees je dus eerst hier dat Jonathan een verbond met David sluit. Namelijk omdat hij hem lief had als zichzelf. En Jonathan deed zijn mantel af die hij aan had en gaf hem aan David. Ook zijn kleding, ja, tot zijn zwaard, tot zijn boog en tot zijn gordel toe. En David trok erop uit, overal waar Saul hem naartoe stuurde. En hij gedroeg zich verstandig. En Saul stelde hem aan over de strijdbare mannen. Hij was goed in de ogen van heel het volk en ook in de ogen van de dienaren van Saul. En zo is dat dus gegaan. David gedroeg zich verstandig. God wilde een koning die verstandig zou handelen. En die koning heeft hij in David gevonden. En dat stond bij hem al vast toen David nog klein was. David en Jonathan waren, zou je kunnen zeggen, door God aan elkaar gegeven als zielsverwanten. Ze hadden elkaar onvoorwaardelijk lief. En dat blijkt uit alles, heel die geschiedenis. Prachtig mooi om te lezen. En ze waren trouw in de toewijding naar elkaar toe. En om uitdrukking te geven aan zijn liefde, aan zijn verbondenheid met David, stelt Jonathan zijn eigen mantel, zijn wapenrok en zijn zwaard en zijn boog en zijn gordel ter beschikking. En David, die eenvoudige herdersjongen, die werd door Jonathan in koninklijke kleding gehezen. En daarmee gaf Jonathan hem ook de eer. En Jonathan versterkte ook het vertrouwen van David op God. Lees maar 1 Samuel 23. 1 Samuel 23. En daar staat in vers 17... Hij zei tegen hem: wees niet bevreesd, want de hand van mijn vader Saul zal je niet vinden. Maar jij zult koning worden over Israël. En ik zal de tweede na jou zijn. En zegt hij: ook mijn vader Saul weet dit wel. En dus Jonathan die laat heel duidelijk zien dat hij zijn eigen plaats kent. Maar hij kent ook de plaats van David. Hij zegt: jij wordt koning over Israël. Jij bent door God uitgekozen. En ik ben de tweede na jou. Ik kom op de tweede plaats. Weet je, dat ligt een beetje in de lijn van wat God ook zegt over Jacob en Esau. Hè? Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik... ja, gehaat. En dat klinkt dan in onze oren zo onsympathiek, zou ik maar zeggen. Hè? Maar eigenlijk wordt ermee bedoeld dat de Heere God Jacob heeft uitverkoren. Hè, als erfgenaam van Isaac. En Esau komt op de tweede plaats. Hè? Want zo werkt dat dan. Normaal gesproken wordt de oudste zoon van iemand erfgenaam. Maar God heeft van tijd tot tijd in de oude geschiedenissen ingegrepen. En zelf bepaalt wie de erfgenaam van de vader moest zijn. Denk aan Abraham. Die kreeg twee zonen, Isaac en Ismaël. Ismaël was de oudste. Maar God bepaalde dat Isaac de erfgenaam zou zijn. En dat door Isaac van erfgenaamschap gesproken zou worden. En dan krijg je bij Isaac precies hetzelfde. Esau en Jacob. Esau is de oudste. Maar uiteindelijk is Jacob de erfgenaam. En zo heeft God die lijn van het erfgenaamschap door de Bijbel heen eigenlijk zelf bepaalt. In overeenstemming met zijn plan. En daarom heeft de Heere God ook David afgezonderd om koning te zijn. En daarmee heeft hij eigenlijk aan het huis van Israël ook een koningshuis gegeven. En Jonathan die was eigenlijk de rechtmatige troonopvolger van Saul. En hij was ook een waardige troonsopvolger. Dat hebben we inmiddels wel in de gaten met elkaar. Je zou kunnen zeggen, hij was net als David eigenlijk een mens naar Gods hart. Als je het even zo wil interpreteren. En hij had ook een koning naar Gods hart kunnen zijn. Maar ik zei al, het ligt, het zit hem niet in David. Het zit hem ook niet in Jonathan. Het zit hem erin wat God wil. En Jonathan heeft dat begrepen. Jonathan heeft begrepen dat God wilde dat David koning zou worden. En hij heeft zich daar met alle liefde bij neergelegd. Want wie zou God willen weerstaan in datgene wat hij wil? Nou, Jonathan in ieder geval niet. Jonathan bidt ook niet tot de Heer van: ach Heer, wat jammer nou dat hij koning wordt, dan kunt u mij niet gebruiken en zo, weet je, dat soort dingen. Nee, hij legt zich neer bij datgene wat God wilde. Hij weet dat God David op het oog heeft en hij staat dan deze koning van God vervolgens met alle liefde ook bij, helpt hem, ondersteunt hem en heeft hem zijn liefde ook verklaard, zodanig zelfs dat hij een verbond met hem gesloten heeft. Hij is in de verbintenis met hem gesteld. Goed, nou ja, David is dus de koning, dat is wel duidelijk en dat moest ook zo zijn. God heeft hem uitgekozen en daarom wordt David ook genoemd een man naar Gods hart. Ik hoop dat we dat niet vergeten. Hè? Want dat is wel goed om dat zo ook te onthouden. We gaan even naar het tweede boek van Samuel, hoofdstuk 7. Want God belooft vervolgens David dat zijn koningschap ook bevestigd zal worden. 2 Samuel 7. En daar lezen wij in vers 12. Wanneer uw dagen voorbij zijn en u met uw vaderen ontslapen bent, zal ik uw nakomeling na u, die uit uw lichaam voortkomt, doen opstaan en ik zal zijn koningschap bevestigen. En die zal voor mijn naam een huis bouwen en ik zal de troon van zijn koningschap voor eeuwig bevestigen. Ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. Dat wil zeggen, als hij zich misdraagt, zal ik hem terechtwijzen met een stok als van mensen en met slagen als van mensenkinderen. Maar mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken. Zoals ik die deed wijken van Saul, die ik voor uw ogen weggenomen heb. Uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig vaststaan. Uw troon zal voor eeuwig zeker zijn. En overeenkomstig al deze woorden en heel dit visioen, zo sprak Nathan, de profeet, hè, tot David. En dus hier, ja, het is eigenlijk een soort belofte die de Heere doet. Hè, een belofte met de kracht van een verbond, zou je kunnen zeggen. Hè, waarin hij zegt dat hij het aan David niet zal doen ontbreken aan een troonsopvolger. In eerste instantie gaat het over die zoon natuurlijk die lichamelijk uit David voortgekomen is, namelijk Salomo. Ja, dat mag duidelijk zijn. David heeft 40 jaar over Israël geregeerd en na hem kwam Salomo en die heeft ook over Israël geregeerd. Alleen ja, uiteindelijk is het met Salomo ook misgegaan. Ja, dan had hij maar moeten doen eigenlijk wat er in Deuteronomium 17 staat. We hebben het al tegen elkaar gezegd. He, maar David die had, of Salomo die bestond het om uiteindelijk 1000 vrouwen te hebben. Heb ik nooit begrepen, zuster Kramer. Ik heb er in 1 zat. Ja. En, maar hij had 700 vrouwen, geloof ik, hè, en 300 bijvrouwen. Dus er was ook een onderscheid tussen die vrouwen. Oh, wat zal dat een... Kippen ook, wie zei dat? Ja. Maar anderzijds. Ja, en dat soort dingen. Nou ja, maar goed. Kijk, Salomo is natuurlijk wel best wel goed begonnen eigenlijk, hè? Want toen de Heer hem vroeg van ja, vraag maar wat je wil en ik zal het je geven. Hè, toen heeft hij niet om goud en zilver gevraagd, maar toen vraagt hij, oh Heer, geef me toch alsjeblieft wijsheid om koning over dit volk te kunnen zijn. Nou, dat is geweldig. En de Heer was er ook dik tevreden mee. Want Salomo heeft inderdaad wijsheid van God ontvangen. Zodanig dat het spreekwoordelijk geworden is. Er was niemand zo wijs, zegt de Bijbel, als Salomo. En die wijsheid die komt ook wel tot uitdrukking in datgene wat Salomo gedaan heeft, bijvoorbeeld op sommige momenten. Maar uiteindelijk, ja, door die veel wijverij en die goden die bij die vrouwen hoorden enzovoort, is zijn hart afgedwaald van de Heer. Enfin, je kunt het zelf allemaal nalezen in de Bijbel hoe dat dan gegaan is. En komt er ook een einde aan de regeerperiode van Salomo. Met die verstande dat het koninkrijk van Israël dan uiteenvalt in 2 afzonderlijke rijken. Eentje onder leiding van Rehabiam en ander onder leiding van Jerobiam. En zo krijg je een noordelijk rijk en een zuidelijk rijk. Israël en Juda. Enfin, daar staan verder in de boeken, staat daar genoeg over geschreven. En dit zijn dus eigenlijk beloften die de Heer geeft. Hè. Hij drukt David op het hart dat zijn koningschap voor eeuwig zal vaststaan. En zijn troon ook voor eeuwig zeker zal zijn. En David heeft dat zelf ook als een verbond opgevat. Want lees maar wat er staat in 2 Samuel 23. Dat is weer een paar bladzijden verder. 2 Samuel 23. En dan kom je terecht aan het einde van het leven van David. En En daar staat in vers, laat ik maar even in vers 1 beginnen. Dit zijn de laatste woorden van David. David, de zoon van Isaï, spreekt, de man die hoog is opgericht. Mooi hè, hij noemt zich dus eigenlijk een hoog, omhoog gevallen man. Hij spreekt, de gezalfde, door de God van Jacob. En lieflijk in psalmen van Israël. De geest van de Heere heeft door mij gesproken en zijn woord is op mijn tong. Dus David was niet alleen koning, maar was ook profeet. Er komt een heerser over de mensen, een rechtvaardige, een heerser in de vreze Gods. Moet je nagaan, dat kondigt David aan op zijn sterfbed. En de vertalers die hebben dat alvast met hoofdletters geschreven. Heerser, rechtvaardige. Die hebben ongetwijfeld ook gedacht dat het hierbij gaat om de zoon van David uiteindelijk, namelijk Christus. Hij is, staat er, als het licht van de morgen wanneer de zon opgaat, een morgen zonder wolken, als de glans na de regen die groen laat opkomen uit de aarde. Hoewel mijn huis zo niet is bij God, David zegt dus eigenlijk, ja, het gaat eigenlijk niet over mij wat ik nou zeg, heeft hij mij toch een eeuwig verbond gesteld. Zie? Dus datgene wat God gesproken heeft tot David over dat koningschap en de bevestiging daarvan naar de toekomst toe, dat ziet David ook als een verbond. He, en in een verbond, daar bekrachtigt de Heere eigenlijk zijn belofte, want het gaat allemaal van de Heere God uit. En dan staat er, in alles geordend en bewaard, voorzeker, daarin is al mijn heil en al mijn vreugde. Hoewel hij het nog niet laat opkomen. En met andere woorden, het is in zijn eigen dagen allemaal nog niet vervuld. Datgene wat Gods plan is. Wat God gewild heeft. Dat woord opkomen hier is de vertaling van het Hebreeuwse tzamach. Ja. Daar is namelijk ook het andere Hebreeuwse woord tzemach van afgeleid. En dat wordt in de Bijbel vertaald met spruit. Spruit, ja. De spruit van de Heer. En het gaat er dus om dat er iemand zou uitspruiten uit het geslacht van David. En dat wordt hier eigenlijk met zoveel woorden door David zelf al gezegd. We slaan even wat over en gaan naar 2 Kronieken 7. 2 Kronieken 7. Dus we slaan het boek der koningen even over. 1 Kronieken slaan we ook over. En dan komen we in 2 Kronieken hoofdstuk 7. Gaan we even kijken wat Salomo ervan zegt. Hè? Dat was de toenmalige zoon van David. Salomo die ook in zijn naamgeving natuurlijk ook weer een type is van Christus. En in zijn wijsheid uiteraard ook een type van Christus. En, broeders en zusters, dat is hij niet. Dat is ook weer zo wonderlijk, hè. We zitten net een beetje af te geven op Salomo met zijn 1000 vrouwen. Maar weet je dat hij daarin ook een type is van Christus? Ja. Ja, want in het Nieuwe Testament leren wij, de apostel Paulus schrijft daarover, dat de vrouw de heerlijkheid is van de man. Nou, als je mij naast Nella ziet lopen, dan zul je dat onmiddellijk kunnen beamen. De vrouw is de heerlijkheid van de man. En dat betekent dus, als je dat toepast op Salomo, dan kun je zeggen, dan gaat het om een 1000-voudige heerlijkheid. De heerlijkheid van Salomo wordt uitgedrukt in die 1000 vrouwen die bij hem waren. En waarom zeg ik dat nou even zo omstandig? Omdat we weten dat de Heer Jezus in de toekomst terugkomt als koning. En dan zal hij dat koningschap openbaren. En dan zal de Satan gebonden worden voor 1000 jaren. En dat betekent dat als hij zijn koningschap over Israël in de toekomst gaat vestigen, dan is daar sprake van een 1000-voudige heerlijkheid van de Messias. Ja, je moet er even wat over doordenken. Het is een beetje teologische invulling natuurlijk. Maar ik vind het aan de andere kant ook wel weer mooi eigenlijk. Ja. Goed, dit even terzijde. 2 Kronieken hoofdstuk 7. Daar staat in vers 17. Laat ik even bij vers 16 beginnen. Want nu heb ik dit huis verkozen en geheiligd, zodat mijn naam daar tot in eeuwigheid is. Alle dagen zullen mijn ogen en mijn hart daar zijn. Hè? Salomo heeft immers het huis gebouwd, hè? De tempel gebouwd, weet je nog? David mocht dat niet doen, want er kleefde bloed aan zijn handen en heeft hij de materialen klaargelegd. En heeft ook het ontwerp van God ontvangen, op papier, op schrift gesteld. En toen heeft Salomo, zijn zoon, die heeft dan uiteindelijk het huis gebouwd, in elkaar gezet. En staat er vers 17, en u, wanneer u voor mijn aangezicht wandelt, zoals uw vader David gewandeld heeft, en handelt overeenkomstig alles wat ik u geboden heb, en u mijn verordeningen en bepalingen in acht neemt, dan zal ik de troon van uw koningschap bevestigen, zoals ik met uw vader David een verbond gesloten heb. Het zal u niet ontbreken aan een man die heerst in Israël. Ja. Daaronder hebben de vertalers neergezet dat er letterlijk staat: er zal u geen man worden afgesneden die heerst in Israël. Dat is wat er letterlijk staat. Dus God zal ervoor zorgen dat er altijd een lijntje blijft lopen. He, ook al gaan er misschien een heleboel dingen mis, maar die ene lijn die blijft lopen. Misschien heb u in het verleden wel eens gekeken naar de, hoe heet dat ook weer, de domino-dag, weet je wel. Ze hebben hier in Friesland geloof ik een keer een mus doodgeschoten, hè? Ja. Ik wil nog altijd even weten wie er gedaan heeft trouwens. Maar niet één van jullie, hè? Was in Leeuwarden toch, of niet? Hebben ze mus doodgeschoten, want anders kan ze hem al die blokjes om. Maar dat is wel grappig. Ik heb dat wel eens gezien, hè. En dat zit kunstig in elkaar, hè. Weet je wel, dat omvallen van al die domino-blokjes. Maar dan hebben ze dus, ze hebben daar ook een soort van traject tussendoor. Hè? Dat als er ergens iets fout gaat, dan gaat er automatisch ergens anders, loopt die toch door. Want anders dan zou dat natuurlijk een ramp betekenen. Want dat hebben ze heel slim, hebben ze dat bekeken. He, en dan, dan ging er iets fout of zo. Oeh, maar ja, aan de andere kant ging het toch weer verder. Nou, zo heeft God eigenlijk ook door. Ik heb een gelijkje misschien. Maar in ieder geval, ik denk dat zij het afgekeken hebben van de Heere God. Hè? Maar de Heere God die heeft door de geschiedenis heen altijd een lijn vastgehouden en bewaakt. Hè, die uiteindelijk terecht kwam bij de persoon van Christus. En er zijn in de loop van de geschiedenis allerlei dingen misgegaan, aanvallen op uitgevoerd, dingen zijn niet goed gegaan. Maar God zorgde er altijd voor dat het doorging, dat het continuïteit had. En dat uiteindelijk die lijn ook terecht kwam bij de persoon van Christus. En dat is, dat is toch wel weer mooi hoe de Almachtige dat in de loop van de geschiedenis zo heeft uitgewerkt. En dat wordt met zoveel woorden dan hier ook wel gezegd. Het zal u nooit ontbreken aan een man die heerst in Israël. Hier staat trouwens, dat moet ik wel even duidelijk maken, in vers 18. En dan zal ik de troon van uw koningschap bevestigen, zoals ik met uw vader David een verbond gesloten heb. In de HSV staan die woorden een verbond, staan cursief. Heb je ook een HSV of heb je nog een andere vertaling? Nou, hier in de HSV staat een verbond cursief. Dat betekent dat het niet letterlijk in de grondtekst staat. En dat klopt ook wel, want als ik het letterlijk moet vertalen, staat er: zoals ik mij aan uw vader verbonden heb.
Dat staat in
de
NBG.
Dat staat in de NBG. Ja. Nou, zie, dan is de NBG hier juist. Ja. Dus er staat: zoals ik u aan mijn David verbonden heb. Hè? Maar ja, goed, doordat hij zich verbonden heeft, kun je dus inderdaad ook spreken van een verbond. En dat hebben de vertalers hier in de HSV ook zo opgevat. Niet onterecht. Ik ga even met u nu naar Psalm 89. Psalm 89. Psalm 89. Prachtig mooie psalm. Waarin ook weer teruggekomen wordt op Gods handelen met David. En dan staat in Psalm 89, ik lees ook maar weer een deel van die psalm, vanaf vers 21. Vanaf vers 21, ik heb David, mijn dienaar, gevonden. Met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd. Mijn hand zal hem doen standhouden, ja, mijn arm zal hem sterk maken. Geen vijand zal hem overweldigen. Geen onrechtvaardige zal hem onderdrukken. Maar ik zal zijn tegenstanders verpletteren voor zijn ogen. Wie hem haten, zal ik treffen. Ja, u voelt wel dat het tussen de regels door ook weer gaat in de richting van de Messias. De zoon van David. Mijn trouw en mijn goede tierenheid zullen met hem zijn. Zijn hoorn zal in mijn naam opgeheven worden. Ik zal zijn hand op de zee leggen en zijn rechterhand op de rivieren. Hij zal tot mij roepen, u bent mijn vader. Mijn God en de rots van mijn heil. Mooi hè? De rots van mijn heil. Dat woord heil, dat is in de grondtekst Yeshua. Yeshua, dat komt van Jehoshua en dat is de naam, de Hebreeuwse naam voor Jezus. En dus in het verborgene wordt hier eigenlijk al de naam van Jezus naar voren gebracht. En staat er, ik zal hem tot een eerstgeboren zoon maken, tot de allerhoogste van de koningen van de aarde. He, en die woorden die hebben natuurlijk een diepere lading. Want het gaat over de persoon van Christus. Ik zal mijn goede tierenheid tegenover hem voor eeuwig houden. Aan mijn verbond met hem trouw blijven. Daar heb je dat woord verbond wel. Berit in het Hebreeuws. Ik zal zijn nageslacht voor eeuwig laten bestaan. En zijn troon als de dagen van de hemel. En degene over wie hier gesproken wordt, in vers 28 wordt hij genoemd de eerstgeboren zoon. De allerhoogste van de koningen van de aarde. En weet je wat nou zo mooi is? Als je dan later in het boek Openbaring komt, dan staat er in Openbaring 1 vers 5. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Alsof het zo uit Psalm 89 komt, zeg maar. He, want die woorden die gaan, die hebben zo'n verstrekkende betekenis dat ze uiteindelijk van toepassing zijn op de persoon van de Heer Jezus Christus. Want hij is de zoon van David en zo wordt hij in het Matthäus-evangelie in het bijzonder ook gepresenteerd. He, als de zoon van David, de koning. In het verbond met Abraham heeft God destijds zich verplicht om altijd te zorgen dat er een land voor zijn volk zou zijn. En in het verbond met David heeft God zich verplicht om altijd te zorgen dat er een troonsopvolger voor David zou zijn. Dat Israël dus een koninklijk huis zou hebben. En zoals wij het huis van Oranje kennen als het koningshuis van Nederland, zo kent Israël het koningshuis van David. Ik ga even met u naar Jeremia 33. Jeremia 33. We hadden het net al even over dat uitspruiten. Nou ja, in Jeremia 33, daar staat ook in vers 14. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik het goede woord gestand zal doen dat ik gesproken heb tot het huis van Israël en over het huis van Juda. In die dagen en in die tijd zal ik voor David een spruit van gerechtigheid doen opkomen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. Hier gaat het dus over die spruit. Tot vier keer toe wordt die spruit aangekondigd. In Jesaja 4, in Jeremia 23 en 33, dat ligt in elkaars verlengde. En ook in Zacharia 3 en Zacharia 6. Wordt gesproken over een spruit die zou komen. En dan staat er vers 17, want zo zegt de Heere, aan David zal het niet aan een man ontbreken die op de troon van het huis van Israël zit. Dus ook de profeet Jeremia bevestigt eigenlijk weer datgene wat de Heere tevoren al had gezegd. En wat ook in Psalm 89 stond opgetekend. Ik wil even met u naar vers 19. Daar staat, en het woord van de Heere kwam tot Jeremia. Zo zegt de Heere, als u mijn verbond met de dag en mijn verbond met de nacht kunt verbreken, zodat dag en nacht er niet meer op hun tijd zullen zijn, dan zal ook mijn verbond met mijn dienaar David verbroken kunnen worden. Zodat hij geen zoon zal hebben die koning is op zijn troon. En ook het verbond met de levieten, de priesters, mijn dienaar. Vorige keer heb ik al met u gesproken over het verbond met Levi. Ja, maar hier staat dus dat het verbond met David net zo zeker is, van God uitgezien, als het verbond met de nacht en de dag. En met andere woorden, zolang dag en nacht elkaar afwisselen, hè, dat zit zelfs in de scheppingsordonantie van God, zolang dat zo is, kun je er ook net zo goed van uitgaan dat er op de troon van David niet één zal ontbreken waarin God tot zijn doel komt. Dus er is altijd uitzicht op heerschappij op de troon van David. En dat brengt ons dan in het Nieuwe Testament. En ik ga even met u naar Lucas hoofdstuk 1. Lucas hoofdstuk 1. Het is toch wel bijzonder uit dat je op zo'n avond gewoon even in een paar minuten zo'n hele Bijbel door kan. Hè? En dan ben je dus begonnen in Deuteronomium. Nou, hoe lang is dat al geleden? En dan zijn we in Samuel geweest, toen David geroepen werd enzovoort. Nou, dat is ook al een hele poos geleden. Ze hebben het over duizenden jaren terug, hè? Even kijken, David, dat is zo'n 3000 jaar geleden nu. Wist je wat? 3000 jaar. En wij bladeren een paar keer en we zijn door die 1000 jaar heen. He? En dan komen we terecht in Lucas. Dat was dus 1000 jaar ongeveer na de geboorte van de historische David. He? Een periode van 1000 jaar tussen. En dan komen we terecht bij de geboorte van de Heer Jezus. De aankondiging van zijn geboorte. Lucas 1 vers 30. Daar staat. En de engel zei. Dat is de engel Gabriel. Boodschapper van God. De engel zei tegen haar, wees niet bevreesd Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren, en u zult hem de naam Jezus geven. Daar heb je, Yeshua. Ja, hier staat het in het Grieks dan. Hè? Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. En dus die woorden van de engel die bevestigen gewoon ronduit wat God in het verleden al heeft gezegd. En het klinkt Maria allemaal ja, zo bijzonder in de oren. Want afgezien van het feit dat hier dus eigenlijk gewoon gezegd wordt dat jij de moeder mag zijn van de beloofde Messias. Is het ook zo dat dat eigenlijk ook helemaal niet kon, omdat zij geen omgang had met een man. Ja, goed, dan gaat de engel haar duidelijk maken dat het een hele bijzondere geboorte zal worden. Namelijk dat de Heilige Geest haar zal overschaduwen. En dat hetgeen in haar verwekt zal worden, ook zoon van de Allerhoogste zal heten. Wat een bijzonder iets moet er ook geweest zijn voor Maria om dat allemaal aan te horen. Maar het is mooi, dan zie je dat zij toch weer een gelovige vrouw is, want ze zegt in vers 38 aan het eind, hè, zie de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. Maria snapte er ook niks van. Maar ze zegt van ja Heer, zoals u het gesproken hebt, laat dat dan maar zo gebeuren. En daar toont zij eigenlijk haar geloof mee. En zij vertrouwt op het woord van de Heer, dat haar verstand te boven gaat. Dus die woorden van de engel zijn ook gewoon een bevestiging van dat verbond dat God met David gesloten had. En daarom was het ook zo dat er allerlei mensen waren die op een gegeven moment de Messias hebben herkend. En ook erkend. He, en later dan zie je ook dat mensen, ook zijn discipelen, zijn volgelingen, denken van nou, he, wanneer zal hij nou zijn koningschap openbaren? He? Er waren mensen die erkenden hem ook als de erfgenaam van David. Ze noemden hem zoon van David. Ik heb vorige week gesproken ergens en dan ging het over die blinde bij Jericho, weet je wel. Die werd genezen. En die zit daar bij Jericho, blind als die is. Hij ziet niks, maar hij wist van Jezus dat hij ergens in de buurt was. En hij roept dan en hij zegt, zoon van David. Moet je je voorstellen. Zo'n man die zit te bedelen, weet je wel, daar bij Jericho. Zoon van David. En dan wordt hij tot stilte gemaakt door andere mensen. En dan roept hij nog eens een keer, hadden zoon van David. En de heer Jezus wordt met een ontferming bewogen. Die gaat naar die man toe, geneest hem. Nou, weet je. Maar zo'n blinde, die zag dus eigenlijk nog veel meer dan velen om hem heen. Want hij zei, en later wel ook sprake van twee blinden, zij erkenden hem als de zoon van David. He, als de koning, dus zo begroeten zij hem. En nou, onder die volgelingen, met name onder de discipelen, die hebben ook steeds gedacht, vanaf wanneer zal hij dat koningschap nou gaan openbaren? He? Daar was er vreselijk benieuwd naar. En soms dachten ze van, nou, zal het nou gauw gaan gebeuren? He, want de Heer Jezus, die is in de 3 jaar dat hij in Israël omwandelde, in zijn openbare bediening een paar keer, vanuit Galilea en andere streken in de richting van Jeruzalem gaan. En steeds dachten ze van, nou, als we nou straks in Jeruzalem komen, dan gaat het vast gebeuren. Hè? Want Jeruzalem is natuurlijk de plaats van de koning. Ja. En op slot was het zo dat hij om een ezel vroeg en zo. Hè? En op die ezel gaat zitten als vervulling van profetisch woord. Zacharia 9 bijvoorbeeld. Waar staat dat de koning zal komen zittende op een ezel. Ezel in een jong. En jouw de Heer Jezus die laat die ezel ophalen. En hij neemt er al plaats. En de discipelen die beginnen al hun kleren uit te spreiden. En met palmtakken te jubelen. Die denken, nou gaat het gebeuren jongens. En ze citeren Psalm 118. Gezegend hij die komt in de naam van de Heere. Ja. Alleen dan gaat het feest niet door. Hij gaat niet in Jeruzalem. Hij wordt niet tot koning gekroond. Sterker nog, een aantal dagen later komt hij wel in Jeruzalem. En dan wordt hij verworpen. Wij willen niet dat deze koning over ons is. De uitverkorene van God wordt terzijde gesteld. Overgeleverd in handen van wetteloze mensen. En de enige eer die hij ontvangt is dat hij gekroond wordt met een doornenkroon. En toen had de Heer Jezus aan zijn discipelen al gezegd op die palmzondag van die intocht van op je ezel. Vertelde de Heer Jezus een verhaal aan zijn discipelen en zegt, een man van hoge geboorte trok naar een ver land om daar zijn koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen en daarna terug te keren. Dus de Heer die zei eigenlijk van tevoren al, jongens, dit wordt hem niet. Wij weten achteraf is makkelijk praten vaak, hè. Dat de Heer Jezus dus daar al aangaf dat hij zou vertrekken, dat hij van hen vandaan zou gaan en dat hij bij gelegenheid zou terugkeren. En eigenlijk leven wij nog steeds in die tijd waarop we wachten op de terugkeer van de koning. Want hij is naar de hemel gegaan. Ja, hij is naar de hemel gegaan en daar heeft hij zijn... Want, en dan ga ik even met u nog naar het boek Handelingen, tenslotte in Handelingen 2. Of tenslotte, ja, hoe laat is het? Ja, langzamerhand, hè. Handelingen 2, daar staat namelijk toespraak van Petrus aan het adres van de mannen van Israël. En daar staat in vers 29, en dan hebben we dus de kruisiging, de dood en de opstanding van de Heer Jezus al gehad. Hij is al naar de hemel teruggegaan. En nou is zijn geest uitgestort, Handelingen 2, Pinksterdag. En dan zegt Petrus in die toespraak, vers 29, mannenbroeders, het is mij toegestaan over de aartsvader David, vrij uit tegen u te zeggen dat hij en gestorven en begraven is. En dat zijn graf tot op deze dag bij ons is. Aangezien hij een profeet was, David dus, hè, en wist dat God hem met een eed gezworen had, dat is dat verbond, dat hij uit de vrucht van zijn lichaam, voor zover het zijn vlees betrof, de Christus zou doen opstaan. Daar heb je die spruit. God heeft aan David een rechtvaardige spruit beloofd. Namelijk om hem op zijn troon te zetten. Daarom voorzag hij dit en zei hij over de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in het graf en dat zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. En deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. Daarmee verklaart Petrus eigenlijk wat er gebeurt op dat moment. David, zegt hij, is immers niet opgevaren naar de hemelen. Maar hij zegt, en dan citeert hij Psalm 110, de Psalm van David. De Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor uw voeten. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. En zo heeft God zijn belofte neergelegd in een verbond met David, dus feitelijk bevestigd in de opgestaande Heer. Later in Handelingen 15, daar lees je dat God, en dat staat ook al in het Oude Testament, de vervallen hut van David weer zal oprichten. Ja. Hij zal het huis van David weer levend maken. Namelijk door de komst van de persoon van Christus. En moet je voorstellen, als straks Christus komt, geopenbaard wordt uit de hemel, in de eerste plaats voor Israël, dan zal hij als de rechtmatige kroonpretendent, als de koning van God, als de zoon van David, zal hij op zijn troon plaatsnemen te Jeruzalem. En dat betekent de wederoprichting van die vervallen hut van David. Dan wordt het huis van David weer in ere hersteld. En dat huis van David zal heerschappij hebben over Israël. En dat niet alleen. Er staat ook in het boek Zacharia, maar later ook in het boek Openbaring, dat zijn heerschappij zich zal uitstrekken over heel de aarde. En laten we tenslotte als laatste tekst daarover lezen in Openbaring 11. Dan zijn we net ook door de hele Bijbel heen. Openbaring 11, dat is het boek van de toekomst, zal ik maar zeggen, hè? En daar staat in Openbaring 11 vers 15: en de zevende engel, dat is weer een engel, komt eraan te pas, blies op de bazuin. En er klonken luide stemmen in de hemel die zeiden: de koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en zijn Christus geworden. Zijn gezalfde. En hij zal koning zijn in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen die voor God op hun troon zitten, wierpen zich met hun gezicht ter aarde en aanbaden God. En zeiden: wij danken u, Heere God, de Almachtige, die is en die was en die komt. Omdat u uw grote kracht ter hand genomen hebt en koning geworden bent. En zo wordt het koningschap van Christus eigenlijk aangekondigd. En in hoofdstuk 12 vers 10 daar lees je: en ik hoorde luide stem in de hemel zeggen: nu is gekomen. En dat is dus de vervulling van al die beloften en verbonden. Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus, van zijn gezalfde. Want de aanklager van onze broeders, die een dag en nacht aanklaagde voor God, is neergeworpen. En zo komt er een einde aan de heerschappij van de tegenstander. En zal Christus zijn rijk van recht en gerechtigheid oprichten. De spruit van David zal komen. En hij zal verstandig handelen. Hij zal een koning zijn, zoals God zich dat heeft voorgesteld. En de wet is in zijn binnenste geschreven. En hij zal doen alles in overeenstemming met de wil van God. En het zal tot met grote wijsheid gebeuren in de eindtijd. En het zal tot heerlijkheid zijn van God. En het zal ook tot zegen zijn van allen die voor hem buigen. Die hem aanvaarden. Die hem kennen. Want hij is het begin en het einde. Hij is het de wortel en het nageslacht van David. Tot zover, broeders en zusters, voor deze avond. Het verbond met David. Ja, toch mooi om dat zo eens even op een rijtje te hebben weer. Hè? Wij gaan zo dadelijk nog een lied zingen. En dan krijgt u ook nog gelegenheid om uw gaven af te zonderen voor de onkosten en alles van deze avond. Ik stel voor dat we straks zingen 725. Grote God, u loven wij. Heer, wij prijzen uw sterkte. We gaan eerst samen de Heer danken. Vader in de hemel, want we willen u de lof, de dank en de eer brengen voor wie u bent. Heer, en wat is het geweldig om zo in uw woord de ene tekst naar de andere te mogen lezen. En daarin die lijn te mogen zien van koningschap. Dat u een verbond gesloten hebt met David. Dat u hem geroepen hebt tot het koningschap destijds. Dat hij een man is naar uw hart. Heer, en uiteindelijk resulteert dat in de zoon van David. De waarachtige. Inderdaad, die ook een man is naar uw hart. Uw zoon, de geliefde. In wie u een welbehagen hebt. En we danken u, Heer, dat ook wij ons welbehagen mochten vinden in hem. Dat hij voor ons ook zo belangrijk is geworden. Uw zoon, onze heiland. Dat we hem mogen kennen van dichtbij. Dat we door hem u, onze hemelse vader, mogen noemen. Heer, wat zijn we dan bevoorrechte mensen. En we willen u danken dat we zo op een avond als deze ook deze dingen met elkaar mochten lezen. En ook daarin mogen zien dat u trouw bent. Dat u vasthoudt aan datgene wat u hebt gezegd. En al uw beloften ook vervult. Op uw tijd en op uw wijze. Heer, dat gold in het verleden zo. Maar we mogen weten dat het ook naar de toekomst toe ook een zekerheid is. En dank u wel, Heer, dat we dat eruit mogen leren. Met elkaar en ook voor onszelf persoonlijk. Wie op u zijn geloof bouwt, die zal nooit beschaamd uitkomen. En daar willen we u voor danken en loven en prijzen. Heer, zo danken we u voor het verlossingswerk dat u in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, tot stand gebracht hebt. Dat we daarin mogen rusten. Dat we daarin ons heil en onze vreugde mogen vinden. Heer, dat we zoals uw kinderen zo ook in het leven mogen staan en mogen uitzien naar een toekomst die u hebt bereid. Neem ons daarom maar bij de hand, Heer. Leid ons door uw geest. Help ons om de dingen van uw woord ook te verstaan. En steeds meer te verstaan. En komt u zomaar tot uw doel in het leven van ieder van ons. Dat is onze bede. En we bidden het alles met grote dankzegging in ons hart. Geprezen zij uw naam. Amen.